Laat ik me, voordat we gaan luisteren naar deze aflevering, heel even tot jou richten, beste luisteraar. Je hebt namelijk best wel even op deze aflevering moeten wachten en nou dat heb ik geweten. Jullie hebben mij WhatsAppjes gestuurd, berichten op LinkedIn, e-mails met vragen variërend van joh, wanneer komt er nou weer eens een aflevering van de Jelly Driver podcast tot Jelle, gaat het eigenlijk wel goed met je? En bijvoorbeeld het appje van Dries de Gelder. Hey Jelle, heb je soms een burn-out te pakken? Omdat je laatste podcast over dat onderwerp ging. En Dries en alle anderen oprecht onwijs bedankt voor jullie aandacht, zorgen en interesse. Dat doet me echt goed. Ik kan jullie echter geruststellen, er is helemaal niks aan de hand. Ik heb geen burn-out, het gaat hartstikke goed met me. En business-wise ging het de afgelopen maanden zelfs zo goed dat ik gewoon echt prioriteiten heb moeten stellen en keuzes heb moeten maken. Keuzes. Dit wel ook om te voorkomen dat ik wel in een burn-out terecht ga komen of zou komen. Niet dat ik nou echt op het randje zit, maar nou ja, dat keuzes maken, daar bewust van zijn, dingen niet doen, dat vloeit wel een beetje voort uit het vorige gesprek, mijn vorige podcast. Die aflevering die ik als laatste podcast voor deze aflevering heb gepubliceerd. Mijn gesprek met Fiona Gysius. Zij kwam namelijk wel in een burn-out terecht en ze had er 3 jaar voor nodig om er weer bovenop te komen. Dat verhaal heeft best wel indruk op mij gemaakt. En dan kan ik natuurlijk heel flauw zeggen, ja, 3 jaar, joh, daar heb ik dus echt geen tijd voor. Maar dat zou echt stoerdoenerij zijn. Ik heb mensen in mijn omgeving, echt in mijn naaste omgeving ook, die wel echt met een burn-out kampen. En of hebben gekampt. Vrienden en familie en noem maar op. En ik kan je zeggen, dat wil je echt niet. Of nou ja, laat ik anders zeggen, ik wil het in elk geval echt niet. Dus ik heb van mezelf moeten kiezen de afgelopen tijd, wat doe ik wel en wat doe ik niet. Ja, en ik heb ervoor gekozen om me in eerste instantie te focussen op de zaken die ik heel erg leuk vind om te doen en die geld opleveren. En pas daarna, als er nog tijd over is, zaken op te pakken die ik echt heel erg leuk vind, maar die geen of in elk geval niet direct geld opleveren. En tot op heden hoort deze podcast bij de laatste categorie. Dus als je zit te luisteren en denkt, yo, maar ik wil wel sponsoren of zo. Dat, weet je, dat kan allemaal, dat is zeker bespreekbaar. Maar hè, tot nu toe is dit gewoon onwijs leuk om te maken. Ik vind het te gek om te monteren. Ik hou echt van de gesprekken die ik heb met mijn superleuke gasten. En ik word elke keer weer heel erg blij ook van alle inzichten die ik opdoe. Maar ja, geld levert het. Nou ja, kijk, natuurlijk levert deze podcast mij de nodige bekendheid en exposure op. En dat resulteert natuurlijk ook weer in of draagt in elk geval bij aan het krijgen van opdrachten. En ja, dus levert het indirect ook geld op. Dat is vast en zeker zo, maar dat is ook lastig te bepalen. Het is anders bijvoorbeeld dan wanneer ik een lezing of een workshop geef. Mezelf verhuur als zakelijk vlogger, wat ik ook veel heb gedaan de laatste tijd. Of als ik een kantoor verhuur. Dat is heel duidelijk, ik doe dit en dan kan ik een factuur sturen. Ik kan je wel vast verklappen dat nu het einde van 2018 nadert, dat dit mijn beste jaar ooit is geweest als ondernemer. Ik durf wel te beweren ook dat het maken van kritische keuzes in wat ik wel en niet doe daar ook zeker aan heeft bijgedragen. Maar toch heb ik op podcastgebied niet geheel stilgezeten. Ik heb echt een aantal hele leuke gesprekken voor je klaarstaan met onder andere internetondernemer Tony Loorbach. Een interview met Remco Klaassen, een van de allerleukste trainers van Nederland. En, dat is echt heel bijzonder, met topondernemer John Ventener van Vlissingen. Echt onwijs gaaf gesprek was dat. Ik heb 3,5 uur lang met die man in gesprek gemogen. Echt, nou ja, waanzinnig. Maar daar ga je nog veel meer over horen. Dat gaat, kom ik op terug. Hou je van me troet. Het is nu vandaag en vandaag ga ik in gesprek met Sven Braam. Sven is ondernemer, de ondernemer achter het bedrijf Branchiteers. Wellicht beter bekend van snelentaxi.nl. Sven die heeft ook een achtergrond als professioneel pokeraar.
Ik denk wel dat ik in die pokerwereld, ik heb dat 10 jaar lang gedaan. En achteraf denk ik, het is wel 5 jaar te lang geweest.
Okay.
Financieel gezien was het ook veel beter als ik vijf jaar had gedaan.
In deze aflevering van mijn Jelly Driver podcast hoor je meer over zowel zijn pokerleven als over zijn huidige activiteiten met snelentaxi. Ook leggen we nog even de link, want straks hoor je onder andere welke lessen uit het pokeren Sven nu helpt als ondernemer.
Eigenlijk heeft vrijwel iedereen in zijn leven op basis van miljoenen beslissingen bijna net zoveel geluk. Er zijn heel veel andere omstandigheden die niet zo werken. Bijvoorbeeld als jij in een andere wijk opgegroeid bent of in een ander land. Tuurlijk, er zijn genoeg mensen die beginnen met een hele grote achterstand of die het veel lastiger hebben om tot iets te komen. Maar als je bekijkt hoeveel beslissingen je op een dag te verwerken krijgt, daar kun je heel vaak bij bedenken. Nou, als je daar steeds de juiste beslissing probeert te nemen. En je weet het niet altijd. Niet altijd heb je alle data voorradig. Maar dan zal je zien dat succes veel sneller je kant op komt.
Toffe inzichten. Snel een taxi. Dat bedrijf heeft als doel het aantal lege kilometers bij taxis te reduceren. Oftewel de capaciteit van taxis zo optimaal mogelijk benutten. Dat is vooral handig bij geplande ritten. Dus niet heel handig als je 's nachts voor je favoriete kroeg op de stoep wakker wordt nadat een uur geleden je beste vriend je autosleutels heeft afgepakt. Wel heel handig als je nu al weet dat je volgende week naar Schiphol of een ander congres moet bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. En dat met die vriend en die autosleutels. Of dat nou uit de praktijk komt of... Nee, dat laat ik even in het midden. Zet je stoelverwarming lekker aan. Trek je kraag omhoog als je op de fiets zit. Want je kan weer lekker 3 kwartier gaan luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Jelly Driver podcast. Dankjewel voor je geduld. Sven, wat doe je hier? Hoe kom je hier terecht? Bij mij hier aan tafel voor deze aflevering van de Jelly Driver podcast.
Ja, fantastisch verzonnen. Een mooie naam ook. Want eigenlijk heb ik in het verleden gewoon ben ik je gewoon tegengekomen op het internet als, ja. Als podcast en ook wel wat geluisterd. En het is op dit moment gewoon een mooi moment om met ons verhaal een beetje naar buiten te komen.
Ja, je zegt ons verhaal, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar als je zegt ons verhaal, wie is ons?
Nou, wij zijn officieel de brancheteers. Dat is eigenlijk het moederbedrijf. En op dit moment met name Snel een Taxi, waar we actief mee zijn. En eigenlijk het onze grootste business is.
Ja, snelentaxi.nl.
Dat klopt. Ja, en we zijn een krappe 3 jaar geleden zijn we begonnen met een platform voor het boeken van taxiritten eigenlijk online. Het is heel eenvoudig en zo eenvoudig is het ook begonnen. En inmiddels, zo complex is het geworden.
En dan ben ik natuurlijk in de tijd van de Ubers benieuwd. Plannen van taxiritten bij reguliere taxibedrijven.
Ja, wij zijn eigenlijk kan je wel een beetje meenemen in het verhaal. Op dit moment is het echt het idee om en onze missie om zoveel mogelijk lege kilometers bij de taxibedrijven te gaan reduceren. En dat doen we ook al volop. En je moet je voorstellen dat op dit moment bij veel... Op Amsterdam na. Amsterdam is natuurlijk een hele andere markt. Maar eigenlijk overal waar jij nu een taxi boekt, bijvoorbeeld voor een ritje naar Schiphol.
Rijdt het ding weer leeg terug.
Correct.
Terwijl er best wel mensen op Schiphol misschien naar Utrecht moeten.
Zeker. En de chauffeurs die mensen zouden willen oppikken, die moeten echt uren in de wachtrij staan. Nou, dat komt
kan
de prijs
niet
ten goede. Nee. En als jij dus zelf een ritje boekt bij het taxibedrijf, dan betekent het ook dat dat taxibedrijf eigenlijk jou 2 keer die rit laat afrekenen. Dus dat is eigenlijk een hele rare situatie en ook totaal niet efficiënt. En wat wij eigenlijk doen, is dat wij aan de achterkant ervoor zorgen dat die rit die jij bij ons boekt, die bieden wij eigenlijk aan op een soort van marktplaats voor waar taxichauffeurs bij ons ook in het systeem staan. En wij veilen eigenlijk die rit met een omgekeerde veiling. Mm. Dus wat er eigenlijk aan de achterkant gebeurt, je bestelt bij ons een rit en je rekent een bepaald bedrag af. Online, die rit is al gegarandeerd. We weten zeker dat we je komen ophalen.
Nou,
en wij zorgen
gezegd.
Ervoor aan de achterkant met een volledig geautomatiseerd proces.
Dus eigenlijk zeg jij, ik heb hier een rit. En die rit, die persoon gaat €45 betalen. Hoeveel heb jij ervoor over om die rit te nemen?
Ja, daar komt het een beetje op neer. En we hebben natuurlijk een vaste range van marge die wij hanteren. Een beetje afhankelijk van allerlei specificaties die hebben opgegeven. Bijvoorbeeld is het een spoedrit of heeft het een luxe.
Woensdagavond.
Ja. Klopt. Ja, er zijn eigenlijk allerlei variabelen die weer zorgen voor andere marges waarin wij die rit eigenlijk aanbieden bij taxibedrijven op een hele slimme manier. Dus we weten ook donders goed aan de hand van alle data die we de afgelopen jaren hebben verzameld. Wat taxibedrijven fijne ritten vinden als het ware. Er zijn ook altijd een aantal ritten die altijd wel wat problematischer zijn. De ritten met 8 personen. Een bus die moet altijd helemaal vol met 24 koffers.
5 vind ik al onhandig.
Midden in de nacht.
Ja, weer net niet. Ja.
Ja, maar dat zijn ritten waarvan wij weten, oké, in de veiling worden die wat minder makkelijk opgepikt. Maar wat we eigenlijk aan de achterkant dus doen, we bieden die rit aan. En een taxibedrijf krijgt te zien, deze rit die staat, die kan het controleren in zijn eigen planningssoftware. En die denkt, die rit komt verdraaid handig uit, want ik ben eigenlijk dan al op Schiphol of ik ben dan al op een andere plek.
Ik pak hem even mee.
Ik pak hem mee inderdaad. En die hoeft in plaats van €0, krijgt hij toch nog een leuke vergoeding.
Dat is eigenlijk dat is de crux, dat is de upside voor taxibedrijven. Normaal gesproken zouden ze leeg terugrijden en verdienen ze daar niks op dat stukje.
Ja.
Ze rekenen eigenlijk al die rit zowel heen als terug door aan de klant.
Ja.
Dus eigenlijk is die terugrit ook al betaald, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
Maar... En nu rijden ze terug en kunnen ze dan toch ook nog wat extra daaraan overhouden.
Ja, alleen jij betaalt zelf inderdaad als consument bij het oude reguliere taxibedrijf betaal je eigenlijk het dubbele tarief.
Ja.
En wij zeggen gewoon, we bieden het aan op die veiling. We laten de markt eigenlijk zijn werk doen. En we zorgen dat taxibedrijven gewoon veel, veel slimmer gaan plannen. Want eigenlijk zie je dat bij al die taxbedrijven, dat de meeste die op dit moment over de kop gaan, die hebben het gewoon qua planning niet op orde. Ze hebben of te lage bezetting, of ze komen gewoon niet lekker uit met hun planning. En wat wij heel vaak zien is dat ze hebben een gesprek met de accountant aan het begin van het volgend jaar. En die kijkt naar de cijfers en die ziet, als dit nog een jaar of twee jaar nog zo doorgaat, dan zijn jullie er niet meer. Dus wat moeten jullie doen? En die accountant geeft dan aan vanuit zijn cijfers, die ritprijs of de kilometerprijs die jij nu krijgt, die moet omhoog, want anders red je het niet. En wij zeggen juist, nee, die kilometerprijs, die mag je best wel wat laten zakken. En zorg dat die bezetting gewoon zoveel mogelijk is. Ja. En het liefst...
Je rijdt te veel leeg.
Ja, en dat is echt wat er gebeurt. En niet alleen leeg, maar ook zelfs heel veel stilstand.
Ja, maar waarom hebben die taxibedrijven jullie nodig om te vernieuwen?
Nou, die taxibedrijven zijn eigenlijk allemaal hele kleine, beperkte spelers. Die hebben totaal niet de kennis.
We hebben het over de e-bitters, voor de duidelijkheid. We hebben het over mensen met één of twee auto's. We hebben het echt over de TCA's.
We hebben het eigenlijk over allerlei bedrijven. We hebben inmiddels een kleine 500 taxibedrijven bij ons aangesloten. En dat zijn e-bitters tot aan grote taxibedrijven. Een TCA bijvoorbeeld niet. Die heeft toch wel een eigen koers.
Zelf, ja.
Ja, maar het is zeker niet ondenkbaar dat het een klant zou kunnen worden, hoor. Alleen op dit moment hebben zij gewoon hun eigen visie en hun eigen software. En die zijn ook wel druk bezig met vernieuwing op dat vlak. Maar dat is natuurlijk wel de grotere partij. Maar er zijn heel veel kleinere partijen die alsnog bestaan uit een wagenpark van meer dan 100 auto's. Die heel erg moeite hebben om te kijken hoe ze die transformatie naar de nieuwe wereld eigenlijk aan het
heb ik straks een hele hoop zagrijnig taxichauffeurs voor de deur staan. Was het idee dat het af en toe een wat heet geblakerde groep is. Hè? Als je er één boos maakt, dan krijgen ze allemaal. Ik zie die taximarkt toch een klein beetje als een stoffige, oude, starre markt. Die gewoon ook. Tenminste, als ik zie hoe taxichauffeurs reageren op bijvoorbeeld de berichtgeving rondom Uber en dat soort initiatieven.
Ja.
Daar kunnen we van alles van vinden, maar die gaan helemaal over de vlos. Terwijl ik denk, ik snap met die argumenten dat je niet blij wordt van een Uber. Maar je hebt zelf ook weinig gedaan de afgelopen jaren.
Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. En ik denk dat je zeker ook wel een goed punt snijdt. Maar het is ook wel belangrijk om eens even je te verplaatsen in de taxichauffeurs.
Ik begrijp ook dat jij vanuit jouw rol nu met snelle taxi, het laatste wat jij wil is dit verhaal beamen ook.
Ja, maar het heeft ook wel twee kanten. Want als je even teruggaat in de tijd en je bedenkt dat heel veel taxichauffeurs hun best hebben gedaan om aan allerlei voorwaarden te voldoen die de overheid
heel veel
zich
stelde.
Soms hele dure licenties hebben gekocht. Elke keer was er weer iets nieuws. Dan moest er weer een boordcomputer bij en dan moest er weer dit. En 2 jaar of 3 jaar later moest het ineens toch weer helemaal anders. Dus ze hebben ontzettend veel kosten gemaakt.
Ja, er komt
en eigenlijk
andere,
komt er ineens
een
hele nieuwe disruptieve partij die in één klap met een totaal ander model en zeker in het begin toen Uber Pop nog mogelijk was. Waarin gewoon
elke,
passagiers...
Elke pannenkoek met een auto van niet ouder dan zoveel.
Ja, toen dat nog toegestaan werd, althans het is nooit toegestaan. Alleen Uber doet gewoon, hè, die
betalen de boetes.
Vinden het prima om eens te kijken hoe ver de wetgeving reikt. Daarin is het best logisch dat daar heel veel weerstand komt vanuit die taxichauffeurs.
Ja.
Aan de andere kant ben ik het volledig met jou eens dat zij zelf niet in staat zijn geweest om daar een tegengeluid aan te geven.
Heeft ook heel lang niet gehoeven natuurlijk, want het was nou helemaal gewoon de manier waarop het allemaal werkte. En waarom
zeker.
Zou je dan in beweging komen? Ja, alleen door zo'n Uber wordt alles wel opgeschud.
Dat is het mooie en dat is ook het leuke eigenlijk voor die hele markt.
Gunstig.
En ja, zeker, want Uber hoeft natuurlijk absoluut niet de enige partij te zijn in zo'n markt. En wat wij ook wel hebben gezien, is dat die taxichauffeurs Die kunnen gewoon onderling wat lastiger samenwerken. Die vinden het altijd ingewikkeld om allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dus die hebben gewoon een soort neutrale speler nodig die de boel een beetje bij elkaar houdt. En die er ook voor kan zorgen dat bijvoorbeeld bedrijven met veel meer vestigingen in Nederland niet bij allerlei verschillende taxibedrijven hoeven aan te kloppen. Die kunnen gewoon eigenlijk het liefste willen die zaken doen met één bedrijf, waarin ze één factuurstroom hebben en één boekingsplatform eigenlijk. Wat we nu dan heel erg zien, waarin ze gewoon al hun taxiritten kunnen plannen en eigenlijk ook één aanspreekpunt hebben. Want
zonder dat ze bang hoeven te zijn dat al hun data over hoeveel ritten, waar ze vooral naartoe rijden enzovoort, bij een concurrent terechtkomt.
Ja, die gegevens, althans die taxibedrijven, die krijgen alleen de gegevens over hun eigen
ritten. Nee, dat snap ik, maar kan voorstellen dat is juist een USP om met jullie samen te werken, denk ik. Want als je nou gewoon, je kan ook bij de concurrent binnenstappen en zeggen, zou het niet handig zijn als wij onze ritten delen, zodat we eventueel passagiers van elkaar op de terugweg mee kunnen nemen of zo. Dat zullen ze niet doen.
Nou ja, het punt is meer dat ze vinden samenwerken gewoon best lastig. En het is toch wel heel erg, kijk, het zijn heel veel, allemaal ZZP'ers, of dan niet allemaal, maar veel ZZP'ers. Ja, die zijn toch vaak wat meer op hun eigen business en vinden het soms wat moeilijk om veel te gunnen.
Ja.
Vinden het ook wel lastig om alles te administreren als je dat op een bepaalde manier uit wil wisselen. En daar zagen wij in ieder geval wel echt een kans dat we dachten, hey, daar hoort gewoon nog een partij bij die dat op een prettigere manier
samenbrengt.
Wij zijn nu 3 jaar bezig.
Wat was en is de grootste uitdaging? Dus welke uitdaging heb je getackled en wat is nu de grootste uitdaging?
Eigenlijk, we zitten midden in een transitie waarbij wij op dit moment echt enorm sterk zijn in vooruitgeboekt verkeer. Want daar zijn we heel goed in dat veiling model.
Heel plat gezegd is ook makkelijker, denk ik, te plannen.
Ja, het is wel makkelijker te plannen.
Je doelgroep, de taxichauffeur, heeft veel meer tijd om. Je kan ook 's avonds kijken van, nou, wat zijn de ritten die er zijn de komende tijd, kan ik me zo voorstellen.
Ja, nee, zeker. En daar zit dat prijsverschil heel makkelijk in. Dus we zijn nu bezig met een transitie, die vindt de komende 12 maanden plaats, om te zeggen dat wij eigenlijk net zo'n goed model willen hebben voor het instant verkeer, het nu boeken van een taxi. Op dit moment doen we dat nog op een wat ouderwetsere manier en dat gaat gewoon letterlijk via de telefoon. We sturen eigenlijk die telefoontjes letterlijk door naar de lokale taxibedrijven in iemands regio.
Maar krijg je wel daartussen iemand aan de lijn of niet?
Je krijgt het taxibedrijf direct aan de lijn.
Ja, dus je krijgt niet eerst iemand van jullie aan de lijn die dan volgens gaat kijken bij wie kan ik hem best.
Nee, we krijgen jaarlijks zo'n 250.000 belletjes.
Ja.
Dus als we dat zelf zouden moeten opnemen, dan zouden we echt een idioot groot team hebben van medewerkers. Maar we gaan wel echt toe naar een situatie waarin mensen gewoon eigenlijk via een app in heel Nederland een taxi kunnen boeken met één druk op de knop. En wat wij hebben gedaan eigenlijk, we hebben het volledig andersom gedaan vergeleken met een hoop andere startups die dezelfde soort plannen hebben gehad of daarmee bezig zijn. Die proberen eigenlijk allemaal in één klap een app te introduceren in de taximarkt. En vergeten eigenlijk erbij dat het voornamelijk het in evenwicht houden van vraag en aanbod. Dat hebben ze vaak niet allebei voor elkaar. Ze hebben of de taximarkt niet achter zich, of ze hebben nog niet de klanditie om die taximarkt te kunnen bedienen. We hebben gezegd, nee, we gaan eerst het model andersom maken. En dat hebben we dus in eerste instantie gedaan een paar jaar geleden, toen we begonnen, waarin we eigenlijk ons alleen op het instant verkeer richten, puur met die belletjes. En toen hebben we gezegd, we laten eerst aan die taxibedrijven zien dat we ook echt in staat zijn om veel traffic aan te leveren. En met een No-Q&A model waarin ze afrekenen per belletje wat wij aanleverden, was dat
per
voor een hele makkelijk per boeking
okay.
Of per belletje. Het hing een beetje van de regio's af. En ook al onderling zijn er wat verschillende afspraken met het ene taxibedrijf. Die neemt wat accurater de telefoon op dan het andere. En daar hebben we soms wel eens andere afspraken over gemaakt als wij zagen. Maar wij keken heel erg vanuit, vanuit het globale verhaal. Mm. We moesten gewoon een bepaalde marge draaien in zo'n gebied om te zorgen dat zo'n campagne daar rendabel is.
Ja.
Maar we hebben eerst gezorgd voor die basis en gezorgd dat die taxibedrijven daar tevreden waren met ons als leverancier eigenlijk van ritten. En daarna zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we dat model omdraaien en zorgen dat die klant weer bij ons komt en eigenlijk met ons te maken heeft. En hoe kunnen we eigenlijk die taxibedrijven ook een beetje bijscholen over hoe ze nou eigenlijk met die klanten om moeten gaan. Want om je een gek voorbeeld te geven, toen wij net startten met het nieuwe platform, het vroegboekplatform, zijn er wel ritten geweest waarin iemand op Schiphol stond te wachten op een rit uit Friesland. Of althans, die moest naar Friesland terug. En die chauffeur die krijgt onderweg een lekke band. Nou, dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
Moet je wel even bij jullie ook aangeven.
Ja, maar het was echt midden in de nacht. Dus er is wel eens een situatie van overmacht. En het kan ook echt wel eens gebeuren dat we niet op tijd op dat moment direct een oplossing hebben. Dan dat een klant een half uur of een uurtje dan zou moeten wachten. Het gebeurt exceptioneel, maar het gebeurt natuurlijk wel. Het blijft mensen werken.
Alleen ook fouten.
Het gaat er natuurlijk om hoe los je dat vervolgens op. En toen wij in eerste instantie eens een keer hebben gekeken in bepaalde regio's, wat gebeurt er nou als je die oplossing aan het taxibedrijf overlaat? Dan komt het taxibedrijf letterlijk met een mededeling. Nou, we hebben klant uiteindelijk opgehaald. Heeft een anderhalf uur vertraging gehad. Heeft dus heel lang op Schiphol gewacht. Nou, wat doen we? We geven 10% korting op de volgende rit.
De volgende rit?
Juist. Oh, ja. En zo denk ik nog eigenlijk...
Ik denk toch niet dat ik nog een keer met jullie ga rijden?
Ja, exact. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje waar je mee te maken hebt. En waar we van hebben gezegd, nee, dit gaan we zo omdraaien. We gaan het volledig... Het service level ligt gewoon volledig bij ons. Wij zorgen dat we in vrijwel alle gevallen gewoon heel goed luisteren naar beide partijen. En daar vellen we een objectief oordeel over. Nou, in veel gevallen merken we toch wel dat klanten een duidelijk verhaal heeft. En wij bepalen dan eigenlijk het klinkt niet echt leuk, maar de strafmaat. En dat betekent dat we in veel gevallen gewoon...
Positief bekeken, je bepalen hoe je de klant weer happy maakt. En daar uiteraard, is uiteindelijk het taxibedrijf profijt van.
Absoluut, op lange termijn is het voor iedereen veel beter. Alleen het betekent wel even dat we door een zware modderpoel heen moesten om te zorgen dat we lieten zien van... Ja, sorry, als een klant niet wordt opgehaald, dan staan er best wel heftige sancties op. Die geven we terug aan de klant. Hè. Dat kan voorkomen dat we bijvoorbeeld vervangend vervoer hebben moeten regelen via een ander taxibedrijf. Ja, soms wel 3 of 4 keer duurder dan de rit die ze oorspronkelijk bij ons bestelden. Ja. En die kosten verhalen wij natuurlijk wel weer dan op het taxibedrijf. En wat gebeurt er? Dat die taxibedrijven gaandeweg bedenken, oké, dit moet anders.
Want
moeten
we zelf beter op gaan lossen.
Juist. En je ziet dus ook dat die taxibedrijven gewoon steeds beter en beter worden. En we hebben inmiddels natuurlijk ook een shifting gehad met taxibedrijven met wie we samenwerken. Waardoor je nu ziet dat gewoon de pool van bedrijven met wie wij zaken doen heel prettig werkt.
Hey, je werd op een ochtend wakker en toen je zat oorsprong bij de Brancheteers.
Ja, eigenlijk, dat is het moederbedrijf.
Maar hoe werkt dat? Want werd jij wakker of werd de compagnon wakker? Wie dacht op een gegeven moment, we gaan gewoon die taximarkt helpen?
Ja, nou eigenlijk is de Brancheteers een beetje ontstaan vanuit Snel on Taxi. Dus ik zal je een klein beetje terugnemen in de tijd. Ik heb hiervoor bij een groot online marketing bedrijf gewerkt, waarbij wij enorm veel campagnes draaiden voor allerlei verschillende branches. En ik heb echt een kijkje in de keuken kunnen krijgen van waar gaat het nou goed en waar is het heel erg lastig. En vanuit die gedachte ben ik toen begonnen met het maken van een site voor het boeken van taxis. Want ik zag dat die taximarkt, dat we echt wel heel veel klanditie aan die lokale taxibedrijven konden aanleveren. Maar dat oude bedrijf waar ik werkte eigenlijk, dat deed dat altijd op hun eigen lokale landingspagina's. Ja, dat waren echt sites waar je niet per se mee voor de dag wil komen. Dus ik bedacht me, als dat dus voor dat soort pagina's al redelijk goed werkt, plus de marge die wij als online marketingbedrijf daar nog tussenuit haalden, dan ligt daar wel een kans om daar een soort synergie te bouwen om dat op één site en met één merk te doen. En van daaruit zijn we Snel een Taxi begonnen. En eigenlijk is het zo gegaan dat wij in heel korte tijd dat landelijk dekkend kregen. Maar dat we dat allemaal nog op het oude ouderwetsere platform hebben gedaan. En dat we dachten, we kunnen daar niet heel erg in doorgroeien. En toen zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we nou dit businessmodel verder uitbreiden? En toen dachten we in eerste instantie eigenlijk om dat in zoveel mogelijk verschillende branches te gaan doen. En wij wisten natuurlijk nog wel in welke branches wij het goed konden doen en waar niet. Dus toen is witgoed.website ontstaan en ongedierte.website. Dus ongediertebestrijding en witgoedreparaties. We hebben dat voor slotenmakers.
Je bent gewoon gaan kijken naar welke niches zijn er waar we dit ook voor kunnen doen. Correct. Waar we klanditie kunnen aanleveren.
Ja. En ook wel weer, ik denk wel een hele bekende valkuil van veel ondernemers.
Is dat als ik gelijk, dit kan ik alles.
Dat niet alleen, maar ook gewoon gelijk eigenlijk gebrek aan focus. En in inklappen heel erg de breedte in.
Noem eens een voorbeeld van welke niche werkt heel goed en welke niche dacht je dat heel goed zou werken, maar lukte niet?
Nou, wij zijn gestart met vijf niches. Waarvan ongedierte bestrijding en witgoed, dus witgoed.website en ongedierte.website nog over zijn.
Die doen het oké.
Ik zal er niet over opscheppen op een feestje. Het zijn gewoon sites die revenue opleveren, maar waar we ook niet heel veel werk mee verzetten op dit moment. Maar zonde om zomaar de stekker uit te trekken. Want daarvoor wordt
waar er wel... Waar heb je wel de stekker uitgetrokken? Welke
we hebben wel de stekker uitgetrokken inderdaad. Uit slotenmakers, glaszetters en loodgieters. En dat zijn echt wel pittige branches. Hele ingewikkelde bedrijven om mee samen te werken.
Dit was ook 3 jaar geleden.
Wij zijn daar...
Toen was natuurlijk een slotenmakers, glaszetters. De bouw was toen weer net even wat minder nog in... Wat nog last een beetje van de crisis, kan ik me zo voorstellen, 3 jaar geleden.
Ik zou heel eerlijk zeggen dat onze focus zo blurry was. Dat zelfs zeg maar, die trends in die markten, dat we er eigenlijk niet mee bezig waren. We zijn gewoon bam gaan bouwen. En we dachten, nou weet je wat, we gaan gewoon hup, gelijk beginnen met 5. Ja. En we hadden al tig domeinnamen opgekocht om gelijk door en door en door te bouwen. En er zijn ook wel wat partijen die dat succesvol doen. Denk aan een All Free uit Groningen bijvoorbeeld.
All Free?
All Free, echt zo'n lead. Zo'n lead generator. En die doen dat wel succesvol. Dus het kan ook wel. Alleen,
focus.
Wij dachten op een gegeven moment, nee, dat moet wel veel beter kunnen. En we werden eigenlijk ook begonnen eigenlijk als salesbedrijf. Echt om te zorgen dat we al die partners bij ons aansloten. Daarna werden we heel erg marketingbedrijf. Om te zorgen dat er ook genoeg nieuwe klanten binnenkwamen. En dat daar gewoon business uit volgde. Maar wat we eigenlijk niet waren op dat moment, was echt een techbedrijf. En eigenlijk ligt daar veel meer mijn hart. En hebben we nu eigenlijk met dat nieuwe platform, zijn we ineens eigenlijk echt veranderd in een techbedrijf. En ze leeft het hele kantoor mee naar elke nieuwe sprint die er ingepland staat.
Ja.
En zijn we met een veel schaalbaarder, mooier en veel complexer product bezig dan hoe we het voorheen eigenlijk als een soort van lead generator boer deden. Zo kun je het wel oneerbiedig zeggen. Ja.
Houden jullie jezelf helemaal staan of heb je een investeerder?
We hebben een heel beperkte investering gehad in het begin. En we zijn inmiddels al een kleine 3/4 jaar bezig om een vervolginvestering te laten plaatsvinden.
Ja,
en eigenlijk is het wel...
ronde.
Ja, dat is zeker een spannende ronde. Want we hebben best al wel wat, concrete aanbiedingen eigenlijk gehad. Maar we zijn ons ook wel bewust, het gaat echt elke maand beter en beter en beter. En eigenlijk de propositie waar we 7 maanden geleden mee kwamen, en waar we ook inmiddels nog steeds met een paar partijen in gesprek zijn, die is voor ons ook alweer veranderd. Ja. En we hebben al een paar keer nee gezegd tegen een aanbod. Wat voor ons niet meer echt valide is.
Wat zoek je in investeren?
Qua bedrag bedoel je?
Geld. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bepaalde kennis wil hebben. Dat je niet zomaar elke zak met geld aan zult nemen.
Ja, dat
zeggen we nou, vooral het geld is eigenlijk leading.
Als ik eerlijk ben, dan denk ik dat wij de boel heel goed op orde hebben. En is eigenlijk cash bij ons de enige behoefte om echt door te kunnen groeien. Maar je vroeg net of we de broek omhoog kunnen houden. En eigenlijk is het wel grappig dat wij 7 maanden geleden had ik daar absoluut nog nee op moeten zeggen. Maar we zijn inmiddels zo snel gegroeid. En we hebben keuzes moeten maken om te zorgen dat we eigenlijk bedachten van, nou, stel dat het nou niet lukt. Wat dan? Want we zien wel enorm veel groei. We zijn elk jaar verdrievoudigd qua omzet. En dat lijkt ook gewoon nog niet, dat lijkt niet te stoppen. Dus wij zijn over nagedenken van dat zou zonde zijn als we daar zomaar, als wij dat niet zouden vol willen blijven houden.
Ja.
Dus we hebben een 3-4...
Dus je financiert echt je groei. Het is niet zozeer dat je wil geld ophalen om die elk jaar keer 3 om dat vol te kunnen houden.
Ja, want daar zit natuurlijk de waarde in. Als wij nu een aanpassing aan de site doen, die bijvoorbeeld zorgt voor 0,5% meer conversie, dan is die natuurlijk over 2 jaar zoveel meer waard dan een jaar geleden. Ja,
alleen die programmeur die moet wel gevonden worden en betaald worden. En
dat is zeker waar, maar goed.
Ja, ik onderbreek deze podcast heel even, want Sven die vertelt nu dat hij een heel bescheiden bedrag aan investeringen heeft, maar dat was op het moment dat we deze podcast opnamen. Inmiddels heeft Sven met Snel een Taxi namelijk bijna €500.000 opgehaald om zijn concept verder uit te bouwen. Dus laat dat bescheiden er vanaf nu maar vanaf.
Nog heel veel terug te komen. We zijn eigenlijk nu naar een situatie toegegaan waarin we juist doordat we niet de funding direct op orde hadden, eigenlijk het bedrijf zo goed als winstgevend hebben gekregen. En we zien in de komende maanden, denk ik, dat we eigenlijk voor het eerst cashflow positief draaien. Dus dat betekent dat we dit jaar nog niet winstgevend gaan afsluiten. Maar als we zullen kijken naar de kwartaal 3 en 4, denk ik dat die winstgevend afgesloten gaan worden. Dus we zitten nagenoeg op dat puntje. En het leuke bij ons is dat natuurlijk veel van de ritten worden vooruit geboekt. Ja. Dat betekent dat je ook als bedrijf iets makkelijker in je...
Ja, want wanneer keren jullie uit naar het taxibedrijf als de rit gedaan is?
Ja, correct. En dus er zijn natuurlijk heel veel mensen die boeken nu al voor een stukje verderop in het jaar. Of soms zelfs voor volgend jaar.
Eigenlijk zou het niet zo snel een taxi moeten heten, want het meeste wordt over een tijdje pas ingepland.
Ja, correct. Het is precies de vraag... waar we ooit een keer niet een heel goed antwoord op hadden. Ik weet dat wij wel eens...
ik heb hem niet gelezen.
Ik weet dat wij wel eens bij BNR gezeten hebben. En jou natuurlijk wel bekend. En eigenlijk is het leuke dat we... doordat we zo'n oud platform hebben met belletjes... en een nieuw platform met het vooruitboeken... Ja, we zijn zo enthousiast over dat nieuwe platform. Dus alles bij ons staat nu in het teken van dat platform. We willen eigenlijk zo min mogelijk mensen hebben die nog bellen... direct naar die taxibedrijven. Ja. Maar wij willen dit jaar gewoon die transitie maken... zodat mensen op een nieuwe manier eigenlijk ook nu een taxi kunnen boeken. Dus als we volgend jaar nog een keer de kans krijgen... om op zo'n vraag antwoord te geven... dan weet ik zeker dat eigenlijk die vraag niet meer gesteld wordt.
Ja. Het is eigenlijk snel een taxi boeken. Dus jullie maken het heel makkelijk om nu al voor later een taxi te boeken. Dus snel gaat niet over snel. Snel staat hij voor je neus.
Het kan wel. Want je kunt nu gewoon bij ons op site een taxi boeken.
Ik probeer het uit te leggen.
Ja, nee, maar je kan nu een taxi boeken. Alleen, wat gebeurt er nu als je rechtstreeks nu een taxi wil boeken voor nu? Ja. Dan bel je gewoon met ons nummer. En dat schakelt door naar het lokale taxibedrijf. Dus het vervelende is dat je dan gewoon wel de hoofdprijs betaalt. En dat is eigenlijk helemaal niet waar wij naartoe willen. Ja. Dat is gewoon
al die belletjes moeten weg.
Ze hoeven zeker niet weg, want dat gaat ook niet gebeuren. Het is een utopie om te denken dat alle consumenten of zakelijke reizigers straks alleen maar via een app gaan boeken en altijd maar een app willen installeren en hun betaalgegevens koppelen, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk ook logisch dat er een hele grote groep zal blijven en zeker bijvoorbeeld toeristen of mensen die niet zo thuis zijn in de smartphones, die gewoon willen bellen. Ja. En we zien eigenlijk ook dat die de laatste 2 jaar... dat we ook in die markt, dus onze oude platform... dat we nog steeds een groei realiseren. Ook al leggen we daar niet meer echt de focus op.
Wat is voor jullie de grootste bedreiging? Want er zijn natuurlijk tal van nieuwe technologieën. Ik weet dat Martijn Aretsen, die is regelmatig te horen... ook in deze podcast, vriend en overbuurman hier op kantoor... en die zegt, het is gewoon wachten tot het Google... op een gegeven moment in taxiritten gaat stappen... Want steeds meer mensen gebruiken Google Maps. Dus Google weet gewoon welke mensen wanneer van A naar B rijden. Hoe makkelijk is het om die data te koppelen aan een soort liftachtig systeem. Dat je gewoon zegt, als jij toch van A naar B rijdt, ik wil wel zoveel betalen om mee te rijden op die rit. Ja. En dan als dat op een gegeven moment echt gekoppeld gaat worden, dan krijg je toch weer dat Jan Boerenlul met zijn auto gewoon mensen gaat meenemen. En dat Google dat dan faciliteert. En zegt, joh, dan kan ik gewoon als persoon bieden om met jou mee te rijden straks naar Amsterdam. En dan betaal ik je dan 15 euro.
Ja, dat is eigenlijk Google een paar euro. Het concept van BlaBlaCar.
Google heeft die data. Dus ik denk, als Google nou BlaBlaCar op een gegeven moment koopt en dat koppelt met ik strijk met Irma, dit is een idee van Martijn. En Google koppelt die data aan de Google Maps data. Ja, dan ontstaat er een heel nieuw businessmodel.
Correct. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat voor bijna elke business Google altijd een bedreiging is. Hè? Ja. Het is voor sommige bedrijven te hopen dat Google niet direct in hun business duikt. Mm. Aan de andere kant zie je wel eigenlijk een trend dat Google voornamelijk bezig is om netwerken te ontsluiten. En te zorgen dat bedrijven die hun API's openstellen voor Google en voor andere ontwikkelaars, dat ze dat eigenlijk stimuleren. En daar zijn wij heel erg mee bezig. Dus onze boekingsmodule, dat is op dit moment ook een gesloten API. Dat gaat gewoon een open API worden. Dat betekent dat heel veel app-ontwikkelaars zeg maar kunnen onze boeking eigenlijk kunnen integreren in hun app bijvoorbeeld. Of op andere websites waar zij iets mee doen. En Google doet dat zelf ook al. Dat doen ze al met partijen als MyTaxi en Uber. En volgens mij ook al met Lyft in Amerika. En ik denk dat de kans heel groot is dat Google voornamelijk als faciliteerder van... van die API-koppelingen en die koppelingen van data zal
Maar wat, als opgeven. Dit niet de grootste bedreiging is, wat is dan voor jou de grootste bedreiging?
Er zijn wel meer bedreigingen. Het is een hele agressieve markt.
Er is een keer een concurrent opgestaan tijd geleden, maar dat was binnen een paar maanden weer out of business, toch?
Er zijn best wel een hele hoop bedrijven die het gewoon echt niet hebben weten te redden. Ooit een keer een platform dat volledig een exacte kopie maakte van onze eigen website. Ik denk dat je daarover hebt.
Ja, ik denk ook.
Dat is Hallo Taxi geweest.
Ja.
Het is eigenlijk het vermelden niet waard van hun naam, want het was gewoon een directe plagiaat op onze site. Qua technologie daar aan de achterkant had het niets met onze site te maken, want zij kochten gewoon een soort boekingsmodule in bij een leverancier van taxiboekingssoftware. En wij denken juist dat je het verschil kan maken in deze markt door gewoon dat soort development allemaal in eigen huis te hebben. Maar je hebt wel wat partijen die omgevallen zijn. En Tinker is een groot voorbeeld. Dat was namelijk echt wel een speler die op het moment dat ze actief waren redelijk baanbrekend bezig waren. Die waren nog scherper geprijsd dan wij. En ze zaten ook iets meer in het deelvervoer. Dus het delen van taxis.
Ja. Maar die zijn allemaal al omgevallen. Wat zijn nu de... ik zoek ook, want je hoeft mij echt niet te vertellen wat nou waar je zelf het meest van wakker ligt. Meer qua technologie
ik
bijvoorbeeld.
Ik wil je graag in alle eerlijkheid van alles vertellen.
Ja, dus, nee, maar qua technologie. Want er zijn natuurlijk, zoals laatste, bij die Google heeft nou zo'n systeem waarbij de assistant gewoon kan bellen naar bijvoorbeeld een kapsalon. Mm-hmm. Om voor jou een knipbeurt in te plannen. Die communiceert dan gewoon echt met degene die de telefoon opneemt. Hey, ik bel voor die en die en wil graag volgende week woensdag langskomen. 3 uur. Oh, dat kan niet. Nou, 5 uur wel. Ja, 5 uur kan ook. En die matcht dat gewoon met je agenda enzovoort.
Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat straks zo'n Google-robot bijvoorbeeld ook gewoon gaat bellen naar taxibedrijven om in de toekomst een taxi in te plannen. Daar hebben we jouw systeem niet per se voor nodig.
Mm-hmm.
En dan hebben we het weer over Google. Maar dat soort technologieën, wat voor technologieën word je onrustig van?
Nou, wij zien natuurlijk wel gewoon dat er heel veel geld in die taximarkt gestopt wordt. Er zijn ontzettend veel grote investeringen gedaan nu net in een Taxify, in een aantal andere concurrenten die nu echt, waar gewoon soms in één klap een miljard investering bij komt. Dus er komen van Uber ook al echt wat grote concurrenten aan. En het is interessant of die hier actief zullen gaan worden en hoe ze dat dan gaan aanpakken. Aan de andere kant, wat wij zien, is dat een Uber in Nederland een behoorlijk bekende naam is. Maar als je ziet eigenlijk wat...
Hoeveel mensen het gebruiken?
Als je ziet voornamelijk eigenlijk hoe klein hun werkgebied is. Hmm. Het zit met name in Amsterdam, in een aantal andere steden in Nederland. Ja, hebben ze gematigd voet aan de grond gekregen. En onze filosofie is juist heel erg dat wij denken, wij willen in heel Nederland een dekkend netwerk hebben. En dat hebben we dus ook, behalve op de Waddeneilanden, moet ik bekennen. Maar voor de rest kun je eigenlijk bij ons altijd een taxi bestellen. En dat is onze filosofie ook als wij gaan nadenken of we dit concept verder in het buitenland gaan uitrollen. En als het dan echt gaat over bedreigingen, dan denk ik dat de grootste bedreigingen meer zitten op gebied van wetgeving. En op gebied van enorm veel kapitaal vanuit andere concurrenten. En dan denk ik eerder dat de bedreiging tussen aanhalingstekens meer is dat we een partij kunnen zijn om opgekocht te worden, dan dat je het zelf kan gaan doen. En onze wens is natuurlijk om het zelf te doen. Dus,
ja, is dat zo?
Ja,
dat lijkt je niet mij, op een exit over een paar jaar?
Ja, een exit is natuurlijk een scenario wat we zeker in ons hoofd hebben. En we hebben ook wel wat scenario's
daarvoor ben je het niet begonnen.
Bedacht. Nee, ik laat ik het zo zeggen. Ik zou het heel erg leuk vinden om als ondernemer gewoon nog wat fases mee te maken waarin je zelf op overnamepad en op jacht gaat.
Ja, precies.
En natuurlijk, het zou kunnen dat er zoveel geld vanuit die markt bij concurrenten beland is, waardoor je gewoon genoodzaakt bent om wel zo'n soort stap te gaan zetten. En dan denk ik dat ik het bijna een nieuw bedrijf, om nieuw op te zetten bedrijf, alsnog een keer wel zoiets wil meemaken.
Je gaat niet stilzitten.
Ik denk
als je
het
nu
niet,
dik zou cashen, wat zou je dan gaan doen? Wat nieuws beginnen?
Ik zou zeker weer wat nieuws gaan beginnen. Ik denk
je bent nu 37?
Klopt.
Ja, dat is toch, je moet je voorstellen dat je met je 40ste met pensioen gaat.
Ik kan me er echt niet meer voorstellen. En ik heb in het verleden een heel rustig leventje eigenlijk gehad. Ik ben heel vroeg begonnen met ondernemen. Ik ben op mijn 16e wel gestart en toen heel hard gewerkt. In de hostingwereld, dus echt met domeinregistraties en servertjes hosten op Schiphol Rijk. En ja, gewoon in die tijd, dat was 1996 dat ik daarmee begon. Dus dat was echt nog de tijd dat dat vuurwerk de grootste internetprovider was. Oh, ja. En ja, dat heel veel zaken die ik voorbij heb zien komen. Sommige die sky high gingen en ook weer keihard vielen. Maar na dat avontuur eigenlijk, ik heb het 5 jaar gedaan. Uiteindelijk is het bedrijf ter ziele gegaan door de komst van partijen als Free Hosting. Ik weet niet of je dat zegt. Die deden eigenlijk precies wat wij deden. En wij vroegen 600 gulden per jaar voor een hosting abonnement met domeinregistratie en noem maar op. Dat was in die tijd echt nog 600 gulden per jaar. En daar zat ook best wel een leuke marge op. En toen kwam ineens Free Hosting. En die klapte die markt in met een enorme bulk geld. En die kochten gewoon marktaandeel op. Ja. En die deden precies wat wij deden, maar dan eigenlijk helemaal gratis.
Ja. Nou, en, niet vol.
Wij hielden dat echt niet vol. En,
ben je toen failliet gegaan of heb je
de stekker eruit getrokken? Ik heb gewoon de stekker eruit getrokken. Okay. Ja, en heel erg veel van geleerd. En ook wel, ik denk in alle eerlijkheid, ik was 16 toen ik begon. Ik denk dat ik voornamelijk heb kunnen ondernemen, juist omdat die markt zo bizar makkelijk was. Als ik dat vergelijk met hoe we het bedrijf nu hebben, dan, dan denk ik dat ik, als ik die lessen van nu toen had meegenomen, ja, dat er echt idiote dingen hadden kunnen gebeuren. Maar ik was toen ook gewoon lekker aan het aanrommelen. En wij waren ook wel om 3 uur 's middags gingen wij een potje tegen elkaar Grand Prix rijden om te bepalen wie de boodschappen ging doen. En dan, als het potje heel spannend
heerlijk,
was, deden we er nog een paar. Ja. En het was ook een beetje...
Waarom zou je dat nu niet meer doen? Wij gaan hier wel eens pingpong om een bounty. Even de kop leegmaken.
Ja, nee, dat is ook heel lekker. Daar hou ik ook wel enorm van. Maar ik weet wel dat wij toen dat nog wel eens wat te lang deden. En,
ik was 16, 17. Voor je weet was je de hele dag aan
het gamen. Ja, en dat was, het was gewoon een goede leerschool om uiteindelijk de lessen te maken.
Wat is je favorite failure? En dat bedoel ik eigenlijk met, je bent vast wel eens op je bek gegaan.
Heel vaak.
Heel vaak,
ja,
hoop
zeker.
Ik voor je. Maar welke fout kijk je nu achteraf met plezier op terug, omdat het waardevol is geweest of gebleken?
Nou, ik heb na die periode dat ik heb 5 jaar toen ondernomen en daarna ben ik een hele andere kant op gegaan. Ik heb fulltime professioneel poker gespeeld. Ja.
Wat was ook weer je synoniem?
Polarski. Ik had eigenlijk een andere achternaam. Klopt, Sven Polarski. En heel veel mensen die me uit die tijd kennen, die denken nog steeds dat mijn echte achternaam is geweest. Ja. Maar ik zag al heel vroeg in de tijd dat poker een beetje een hype begon te worden. Het eerste resultaat wat ik behaalde was in een casino in Parijs. En daar vroegen ze op een gegeven moment naar mijn naam om te publiceren op hun site. En ik had al veel eerder door dan een hoop anderen dat Google toch wel een belangrijke bron van opslag werd. En dat heel veel zaken die je doorgaf niet zomaar te wissen waren. En op dat moment had ik nog ik deed dat net even een hele kleine periode naast het bedrijf wat ik toen nog had. En poker had toen nog een hele shady uitstraling, waarbij ik dacht, ja, dat
wil
dat
ik niet meer geassocieerd worden.
Klopt. Dus ik heb toen bedacht, nou, ik moet gewoon een synoniem hebben. En daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan.
Waar komt Polarski dan vandaan?
Dat is weer een bedenksel uit de tijd dat wij uitgingen, samen met nog een paar andere vrienden die ook weer andere namen kregen. Niet echt extreem interessant, maar ik weet wel dat jij vroeg net van wat is je grootste failure geweest.
Ja, je favorite failure.
En mijn favorite failure? Nou, ik denk in ieder geval, ik weet niet of het per se mijn favorite failure is, maar ik denk wel dat ik in die pokerwereld, ik heb dat 10 jaar lang gedaan. En achteraf denk ik, het is wel 5 jaar te lang geweest.
Oké.
Financieel gezien was het ook veel beter als ik 5 jaar het 5 jaar had gedaan. Dus ik heb echt 7 hele goede jaren gehad en ja, 3 desastreuze jaren eigenlijk op het einde.
Desastreus als in al die 7 jaren er weer doorheen gingen?
Ja, zeker. Ja, okay. En ik heb ook in die jaren, eigenlijk in die 10 jaren, ja, wel zoveel geld uitgegeven waarvan ik nu denk, nou, dat
hadden we anders kunnen besteden.
Dat had wel anders gekund.
Ja, dus achteraf gezien, van de 10 jaar die je gepokerd hebt, was het 7 jaar fantastisch. En in die laatste 3 jaar had je had je het liever anders. Laatste 3 jaar hadden eigenlijk niet moeten gebeuren en had je er nu beter bij gezeten. Kan ik het zo omschrijven?
Nou, dat ook weer niet, want het heeft me wel gevormd. En ook als je weer een keer heel diep valt, dan weet je wat ervoor nodig is om weer terug te klimmen. Maar ik denk wel dat als ik kijk bijvoorbeeld op gebied van ontwikkeling als mens, dat je die leercurve die had ik eigenlijk al wel bereikt. En ja. Ik kon ook tot een bepaald niveau meekomen. Maar heel veel beter dan dat worden kon ik niet. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn omgeving wel beter werd. Of er kwamen een aantal idiote talenten naar boven die toen die pool nog van pokerspelers nog een stuk kleiner was, nog niet meededen. Dus daarin, aan de andere kant, ik heb het pokerleven wel kunnen leiden zoals het bedoeld is, denk ik. En,
weet je ook weer, is het een tijd van boeken?
Noah Boeken. Eigenlijk is hij nog wel een veel groter voorbeeld als het gaat om hoe je het pokerleven zou moeten leiden. Maar we hebben gezamenlijk wel superveel trips gemaakt. En echt wel heel veel avonturen beleefd om te kunnen zeggen, ik weet hoe dat wereldje goed
werkt. Welke lessen van de pokertafel komen je nu nog van pas in het ondernemerschap?
Nou, daar is echt een hele belangrijke die ook in alle beslissingen in mijn hele leven terugkomt. En dat is het denken vanuit ROI, dus Return on Investment, verwachtingswaarde. En eigenlijk bekijk ik elke beslissing, en dat is echt letterlijk elke beslissing. Daar gaat een soort automatisch sommetje in mijn hoofd.
Probability.
Ik denk dan inderdaad van, wat zou de kans kunnen zijn dat er dit en dit en dit gebeurt? En soms lijkt het alsof ik een enorm risico neem met iets, maar ik weet dat dan die return veel, veel hoger zal liggen dan...
Als je het risico neemt om te falen op dat moment, omdat als het wel goed gaat en die kans is groot genoeg, dan is het ook bingo.
Zeker. En ik denk in de praktijk, hè, want het klinkt altijd leuk als je zoiets zegt, maar in de praktijk doe ik het ook echt. Om je een voorbeeld te geven, als ik weet op een bepaald traject dat er niet heel veel gecontroleerd wordt om een parkeerbon te krijgen of zo. Hè, in Amsterdam is het parkeren zo ontzettend duur. En ik bedenk gewoon letterlijk, ik ben hier 2 uur, het kost €5,50 per uur.
10 euro zoveel, de boete is 35.
Ja, in die trant denk ik inderdaad. En dan weet ik gewoon...
Vaker dan 3 keer hier geen bon krijg. Dan kan ik beter geen tickets meer kopen.
Correct. En het fijne daarvan is, als je op een gegeven moment zo lang gepokerd hebt, dan word je ook immuun als het een keer tegen lijkt te zitten.
Ja, als je 2 keer achter elkaar toch een bon krijgt.
Ja, dat doet me letterlijk niets. Want ik denk alleen in verwachtingswaarde. Dus ik denk van elke beslissing, deze beslissing levert mij €3 op. En die keer dat het me €11 bespaart, denk ik dus ook niet, ik heb €11 verdiend. Ik denk nog steeds, ik heb €3 verdiend. Want er zit een bepaald risicoprofiel in. En omdat je heel erg omgaat met heftige winsten, maar ook heftige verliezen, kun je op een gegeven moment heel makkelijk je gevoel daarbij volledig uitsluiten.
Is het ook niet meteen gevaarlijk? Als je verliezen je minder doen? Als je daar je gevoel bij uit kan schakelen?
Dat zou kunnen. Aan de andere kant, het grap is dat ook dat soort zaken neem je weer mee in beslissingen. Dus het is ook weer niet zo dat ik bijvoorbeeld all-in ga op elke beslissing die ik maar in mijn leven heb. Vraag van, zou je een koffertje van 1 miljoen... je hebt een koffertje van 1 miljoen en een koffertje van €5. Je krijgt een bod van 4 ton. Ja. Qua verwachtingswaarde is natuurlijk een hele slechte deal om ja te zeggen. Ja. Als je bedenkt van, krijg je deze beslissing in je leven maar 1 keer... of krijg je hem 10 keer, daar zit het grote verschil tussen.
Wat zou je zeggen?
Kijk, bij 4 ton en ik krijg die beslissing 1 keer in mijn leven, dan zou ik denk ik voor de 4 ton gaan. Weet ik dat ik die beslissing 10 keer mag maken, dan zou ik echt geen moment twijfelen om altijd nee te zeggen. Krijg ik dezezelfde
omdat
beslissing
de kans heel
voor
groot is
geld?
Dat je dan nu 5 krijgt misschien, maar in die komende 9 keer wordt het 1 keer raakt dat die miljoen erin zit.
Ja, de wet van de grote getallen die werkt altijd. Ik ben niet iemand heel erg van het gevoel. Ik ben echt van de getallen. Alleen de grap is dat je gevoel op een gegeven moment steeds beter gestaafd wordt aan de hand van getallen en vanuit data. Dus wat veel mensen als gevoel ervaren, daarvan denk ik dat is eigenlijk heel veel data die in je hoofd zit, die zich uiten in, ik denk dat ik dit moet doen, of dit voelt gewoon beter. Maar dat is altijd op basis van bepaalde historie die je hebt meegemaakt in het leven, of van bepaalde gebeurtenissen die zijn geweest inderdaad. En Ik ben daar heel erg nuchter in. En ik weet waar het vandaan komt. Dus ik hoef ook niet te zeggen dat het mijn gevoel is. Ik weet gewoon, het is een datagedreven beslissing. En ik kan mijn gevoel wel uitschakelen om te zien dat ik de juiste beslissingen neem. En heel vaak zeggen mensen in mijn omgeving, jij hebt ook echt zo vaak geluk. En dat is heel grappig, want dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Eigenlijk heeft vrijwel iedereen in zijn leven op basis van miljoenen beslissingen bijna net zoveel geluk. Er zijn heel veel andere omstandigheden die niet zo werken. Hè? Bijvoorbeeld als jij in een andere wijk opgegroeid bent of in een ander land. Tuurlijk, er zijn genoeg mensen die beginnen met een hele grote achterstand of die het veel lastiger hebben om tot iets te komen. Maar als je bekijkt hoeveel beslissingen je op een dag te verwerken krijgt, daar kun je heel vaak bij bedenken. Nou, als je daar steeds de juiste beslissing probeert te nemen, en je weet het niet altijd, niet altijd heb je alle data voorradig, maar dan zal je zien dat succes veel sneller je kant op komt.
Misschien moeten we een keer een aflevering opnemen met alleen maar pokerspelers, mensen die echt lang gepokerd hebben, om de relatie tussen poker en het ondernemerschap te leggen.
Ja, dat is wel interessant. Zeker interessant. En heel veel ex-pokerspelers die zijn ook eigenlijk nu allemaal aan het ondernemen. En je ziet dat ze heel vaak daar best wel succesvol uitkomen. Omdat ze inderdaad zo denken. En dat zijn ook waanzinnige lessen. En je merkt het gewoon. Op korte termijn merk je daar niets van. En op lange termijn zie je gewoon, ja, inderdaad, het valt allemaal ineens op zijn plaats. En daar valt heel veel mee hoe het uiteindelijk met het bedrijf gaat. Ja.
Sven, dankjewel.
Yes, nou, leuk hier te zijn.
Zeker, leuk dat je er was.
Ja.